De meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Het boek met de titel in het Frans Humanité, une histoire optimiste, of in het Engels Humankind, a hopeful history. U hoort wellicht de verschillen. Dat is toch echt wat anders, want in het Frans zou het moeten zijn La plupart des gens sont vertueux. Maar men heeft daar gekozen voor Humanité, une histoire optimiste. In 2022 las ik dit boek en ik was er zeer, zeer enthousiast over. Zo enthousiast dat ik het al mijn collega's in het onderwijs aanraadde om te gaan lezen in de zomervakantie. En meerdere van hen gingen dat ook doen. Want in dat boek wordt een hele optimistische kijk op de mens gegeven. En hij, de schrijver zegt, een nieuwe manier om naar onze geschiedenis te kijken. En in het onderwijs wordt ook nog wel eens negatief gesproken over de leerlingen. En ik dacht van, dat als je dat doet, dat is een soort self-fulfilling prophecy. Als je negatief over iemand spreekt en je komt hem tegen, dan gaat zich dat zelf vervullen. Dan zit dat in je systeem. En dan is het goed om eens wat anders te lezen en wat op een andere manier te kijken. Maar nu zijn we 2 jaar verder, 2024, en ik heb er dan toch een vraagteken achter geplaatst. En ik ga straks erover hebben waarom. De schrijver Bregman, die noemt zichzelf geen optimist, maar een hoopvol mens. En ik hoop dat u het verschil weet. Een optimist zegt, ja, het komt wel goed. Het gaat wel goed komen hoor. Maar een hoopvol mens heeft niet alleen de hoop, maar ook het verlangen dat het beter zal worden. Hij gelooft dat het beter zal worden, tegen de wanhoop in. Ja, de meeste mensen deugen. Is dat zo? Is dat zo? Ik moest denken aan de ontgroeningen die straks ook weer plaats zullen hebben bij de universiteiten, waar de oudere studenten en de leden van de clubs, de studentenclubs, de jongeren gaan ontgroenen. Dat gaat er soms gruwelijk aan toe. Denk aan Sandadia. Ik denk aan de nonnen in het internaat uit een boek wat ik las. Jongens die in een internaat bij de nonnen zaten en die op een zeer gemene manier klein werden gehouden. Ik denk aan de beulen in de concentratiekampen. En natuurlijk, er zijn mensen die een ziekelijke neiging hebben om anderen pijn te doen, om anderen te vernederen. We noemen dat sadisme. Dat is ziekelijk. Maar er zijn machthebbers die deze mensen gebruiken om anderen klein te krijgen. En dan is het de groep waarin wij zijn. Groepsdynamica, groepsdruk, we kennen dat allemaal. Doe is normaal. Dan bedoelen we, doe zoals wij gewend zijn. Stel je voor dat ik hier vanmorgen in een geel pak zou staan, in plaats van dit stemmige grijs, dan hadden jullie daar toch vreemd van opgekeken. En wellicht opmerkingen, vrijwel zeker, opmerkingen overgemaakt. Niet dat het me zou misstaan, maar toch, dat kan niet, dat hoort niet. Sociale psychologie leert ons dat wij steeds streven naar conformiteit. De meesten van ons willen niet opvallen. Mensen die anders zijn dan de groep, daar kijken we toch op een speciale manier naar. En ik denk dan aan de Indiër Mahatma Gandhi. Ik denk aan de Pool Maximilian Kolbe. Wellicht kennen jullie zijn verhaal en als jullie het niet kennen, ik wil het jullie straks wel vertellen. En de Jood, Jezus van Nazareth. Wij hebben al snel de neiging om deze mensen heilig te verklaren. Heilig, dat is uitzonderlijk. Anders dan de rest, uit een ander nest. Toch is dat niet mijn grootste kritiek op het boek van Rutger Bregman. Dat er mensen zijn, want hij zegt ook de meeste mensen deugen. Hij zegt ook niet alle mensen. Maar het zit er misschien juist in dat meeste. En ik kwam daarop niet door mijn eigen wijsheid, maar door een stukje wat ik las van de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg. Deze week was hij weer in het nieuws. Hij komt uit Amsterdam en hij heeft Joodse roots. En hij zei in een interview met de Standaard het volgende over het boek van Bregman. En toen moest ik moest aan zijn uitspraak denken toen ik het evangeliegedeelte las van vandaag, Matthäus 13. Arnon Grunberg zegt, als je schrijft dat mensen deugen, dan zeg je, het volk is goed. Er zitten alleen een paar rotte appels tussen. En als we die uit de mand verwijderen, dan deugt iedereen. Als je het heel letterlijk neemt, schrijft Grunberg, dan is dat een fascistische positie. Of anders gezegd, als je zegt dat mensen goed zijn, bedoel je eigenlijk dat de meeste mensen prima zijn, maar dat er een paar slechte tussen zitten. En als je die slechte mensen nou weghaalt, dan zou iedereen goed zijn. Maar als je dat letterlijk neemt, is het een gevaarlijke manier van denken, omdat het lijkt op ideeën die in het fascisme voorkomen. En die uitspraak van Grunberg, daar moest ik aan denken toen ik het Bijbelgedeelte las voor deze zondag. Ik weet niet, zien jullie de link? Ik zie iemand voorzichtig knikken. Ik ga het eens proberen uit te leggen. Jezus vertelt een gelijkenis van het koninkrijk van de hemel. Prachtig zoals hij dat steeds weer doet. Want wat weten wij mensen over God? Hoe over God te spreken? Spreken over God en over het koninkrijk van God is cirkelen rond een geheim. Met beelden, verhalen en, zoals Jezus hier doet, gelijkenissen. Pas op, zeg ik tegen mijzelf en tegen jullie, tegen ons. Pas op voor mensen die met grote stelligheid Gods bedoelingen denken te kennen. Méfiez-vous des personnes qui prétendent avec assurance connaître les intentions de Dieu. Jezus vertelt het door gelijkenissen. Gods nieuwe wereld, zegt hij, dat lijkt op een boer die goed zaait strooit op zijn land. En 's nachts, als iedereen slaapt, komt de vijand van de boer. De vijand zaait onkruid tussen het koren en hij gaat dan weer weg. Het koren komt op en het groeit, maar tegelijkertijd komt ook het onkruid op. De knechten van de boer gaan naar hem toe en ze zeggen, u hebt toch goed zaad op uw land gestrooid. Waar komt dan al dat onkruid vandaan? De boer zegt, dat heeft een vijand gedaan. De knechten vragen hem dan, wilt u dat we het onkruid weghalen? Maar de boer zegt, nee. Want als je het onkruid weghaalt, dan trek je ook het koren uit de grond. Laat het koren en het onkruid maar allebei opgroeien tot de tijd van de oogst. Begrijp je? Als je het onkruid weghaalt, trek je ook maar zo het koren mee. Als wij onkruid gaan wieden, dan trekken we maar zo het goede kruid met het onkruid eruit. En daarom wilde Alida vroeger ook niet dat ik, in ons eerste huisje hadden wij een mooie grote tuin, had ze maar liever niet dat ik het onkruid ging wieden. Want volgens haar wist ik het verschil niet goed. Wij denken het verschil te weten tussen kruid en onkruid, maar we hebben het zomaar mis. En in het Engels is het ook in de taal nog een keer moeilijk. Moet je maar eens horen. Onkruid en koren. Weed en weed. Je moet het lezen om het verschil te zien. Weed, W-E-E-D, en weed, W-H-E-A-T. The enemy sought weeds among the weeds. Wat kunnen we ervan leren? De leerlingen vragen het aan Jezus. Ze stellen hem de vraag, wat heeft die gelijkenis nu te betekenen? Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? En de boer zegt, en Jezus zegt, hij legt het uit, de boer, dat is de mensenzoon. Zo'n prachtige term uit Matthäus. De boer, dat is de mensenzoon. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. Laat ze maar samen opgroeien. Aan het einde van de tijden, bij de oogst, dan zal wel geoordeeld worden wie de kinderen van het licht zijn en wie de kinderen van de duisternis zijn. Jullie moeten niet gaan schiften. Laat dat maar aan de mensenzoon over in the end of times. Als wij onderscheid maken, dan maken we maar zo fouten en zouden we de goeden met de kwaden straffen. En dat is naar mijn mening de les die we hieruit kunnen leren. Is het nodig dat we dat leren? Ja. Ja, we moeten geduld hebben. Geduld hebben met mensen. Je medemens, je naaste, niet zomaar afschrijven. Zij of hij moet de kans krijgen om te groeien. De kans krijgen ook om te veranderen. Inderdaad, dat gaat dan buiten de gelijkenis om, want onkruid wordt geen tarwe. Een andere les zou kunnen zijn dat we moeten leren beseffen dat het kwade en het goede zo verstrengeld zijn, dat het maar zo niet te scheiden is. Ook niet in onszelf. Ken jezelf, je goede en je slechte kanten. Nog een mogelijke les. De vijand zaaide het zaad in de nacht, in het geheim. Stiekem. De boer en de knechten hadden het niet in de gaten. Beter hadden ze voorkomen dat het gezaaid zou worden, toch? We moeten waakzaam zijn, vooral als het om onze kinderen en onze kleinkinderen gaat. Laat de boze geen onkruid zaaien, maar ook voor onszelf. Er wordt maar zo onkruid gezaaid, bijvoorbeeld door slechte praatjes over anderen. Je hoort het en de volgende keer als je die persoon ziet, dan denk je eraan terug. En voor je het weet, bepaalt het jouw houding naar hem of naar haar. De belangrijkste les is dat wij niet voorbarig moeten oordelen en zeker geen wraak nemen. De wraak is aan God. Dat is een christelijk principe met sterke wortels in het Jodendom. En daarom, ik zal het dan toch maar eens zeggen, ik heb me daar nog niet eerder over uitgelaten, wat de Israëlische regering in Gaza doet, is totaal in strijd met zowel het Eerste als het Tweede Testament. Denk eens aan het gesprek tussen Abraham en God, als Abraham bij God pleit om Sodom niet te vernietigen. Sodom, de stad van de goddeloosheid. Abraham gaat dichter naar hem toe en hij zegt, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien, zegt Abraham tegen God, dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige mensen? Zoiets kunt u toch niet doen, zegt Abraham. Hen samen met de schuldigen laten omkomen, dan zou de schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? Zo staat het in Genesis 18. En de Heer antwoordde, als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Uiteindelijk vraagt Abraham, stel dat het er maar 10 zijn. En dan antwoordt de Heer, ook dan zal ik omwille van die 10 de stad niet verwoesten. Jezus leert ons in deze gelijkenis dat wij niet op eigen houtje moeten gaan snoeien. Het is een terugkerend thema in het evangelie. Oordeel niet. De splinter in het oog van de ander, die zie je. Maar de balk in je eigen oog. Ja, ik hoop van harte met Rutger Bregman dat de meeste mensen deugen. Ik plaatste er een vraagteken achter. Het grote probleem is egoïsme en cynisme, zwartgallige onverschilligheid en macht. We moeten er echt voor zorgen dat de macht gecontroleerd wordt en zoveel mogelijk gedeeld. Daarom is het goed dat wij straks na 5 jaar een nieuw stadsbestuur kiezen in oktober. Het is goed dat er maximale termijnen zijn. Dictators hebben daar een hekel aan. Aan beperkte regeerperioden. De meeste mensen deugen. Ik plaatste er een vraagteken achter. Want we hebben met elkaar wel de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen te veel macht krijgen. Er zijn maar weinigen die goed met macht en aanzien kunnen omgaan. En dat geldt niet alleen voor de wereldmacht, maar ook voor de kleine macht. In het bedrijf, op het stadhuis, in de kerk, in de sportclub. Dikke ego's kunnen daar niet mee omgaan. De evangelische les van vandaag is: oordeel niet te snel. We moeten niet bepalen wie die weinigen zijn, die niet deugen. Jezus leert ons om niet te oordelen. Hij zelf werd wel geoordeeld. Het was voor de religieuze elite van zijn dagen heel duidelijk dat hij onkruid was. Hij moest sterven. Hij, die afzag van alle macht, die ons leerde dat de leider er is om te dienen, om verantwoordelijkheid te nemen voor de anderen. Hij werd spottend verhoogd aan een kruis. Hij is de leider die wij willen volgen, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Amen.